Welkom bij de Vuzix podcast. Vuzix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering vatten wij de eerdere 5 afleveringen van seizoen 2 nog even samen. Dus we gaan het hebben over intent-based networking, de speeltuin die NICHEF heet, hoe je eigen AS-nummers beheert, reverse DNS en OMG-incidenten. Welkom bij de Vuzix podcast en leuk dat je luistert naar de laatste aflevering van seizoen 2 alweer. We begonnen deze podcast met een spoedcursus internetprovider zijn, met onderwerpen als redundantie, anti-DDoS en pering en transit. In seizoen 2 hadden we elke aflevering een gast, wat echt een lekkere nieuwe energie gaf aan de podcast. Maar deze aflevering gaan we even terug naar de basis. Dus ik praat vandaag met Julia Maglin en Niels Raaier over de onderwerpen die tot nu toe voorbij zijn gekomen. Even lekker terugblikken dus.
Hartstikke leuk.
En nu al zin in.
Ja,
zeker.
Hier. Vol enthousiasme en goede moed aan tafel. Maar Julia, het was ook een beetje jouw idee.
Om terug te kijken.
Ja.
Ja, want het is lente op die.
Ja, ja. Wat en, heerlijk. Ja, ik was er ook aan toe.
Ja, ik ben niet zoveel van goede voornemens met oud en nieuw. Maar als het lentetijd komt, dan denk ik, het wordt tijd voor nieuwe dingen. En dan kijk ik ook lekker. Wat hebben we gedaan? Wat heeft het voor ons gedaan met onze gasten te praten? En nou, misschien gaan we zo verder, misschien ook niet. Maar in ieder geval, het was voor mij zeker leerzaam afgelopen afleveringen. Ook al was ik niet zoveel aan het woord. Omdat ik vooral leerde over nieuwe dingen voor mezelf.
Nou ja, ik heb in ieder geval veel geleerd. Ik hoop de luisteraars ook. Want we hebben wel gemerkt dat er trouw groepje mensen is, dat ook elke aflevering wel weer luistert. Dat groepje is ongeveer even groot. En dat is vaak voor een podcast wel een goed teken. Want als die lijn naar beneden blijft gaan, dan doe je iets verkeerd. Maar een stabiele lijn, je bent gewend eerst even te groeien, is vaak ook wel heel positief.
Helemaal. En we vinden het echt heel erg fijn dat er toch zoveel mensen luisteren. En dat ze blijven luisteren. Mm-hmm. En dat zien we graag en hopen we graag voor te kunnen zetten.
Hey, we hebben nu 5 afleveringen gemaakt waarin een gast centraal stond. En hebben we diens onderwerpen breed beet gepakt. En we hadden het idee opgevat, we hebben eigenlijk nog wat dingen te zeggen. We hebben nog wat aanvulling, we hebben nog wat voortschrijdend inzicht. Dus we gaan er gewoon in vogelvlucht doorheen. Dat klinkt misschien een beetje saai, maar ik weet bijna zeker dat dat best gezellig kan zijn. De eerste aflevering van dit seizoen die ging over intent-based networking met David der Nederlander. En nu zaten wij net aan de lunchtafel al gelijk met een hele leuke grap. Want we dachten, intent-based, dus net een beest in een tent. Wat was dat ook alweer?
Nou ja, ChatGPT vindt hier iets anders over dan dat we in de praktijk vonden. De afbeelding die je had laten genereren, die was heel veelzeggend. Dat was een beest in een tent. Ja. Maar ja, dat was dus niet waar David met ons over kwam praten. Want David is verre van een beest in een tent. En zijn netwerk is dat ook zeker niet. En wat wel intent-based networking is, zeker in het geval van waar David over vertelde bij zijn werkgever Bisway, dat is dat je een softwarepakket hebt dat je vertelt, ik wil een netwerk hebben tussen deze locaties en ik heb zoveel poorten nodig en doe het maar. Mm-hmm. En de software en de netwerkapparatuur die wij met David bij Bisway hebben mogen neerzetten, doet precies dat. Dus wij hebben daar geconfigureerd in de Apstra software. We hebben hier een rek met zoveel servers. We hebben daar een rek met zoveel servers. En alles moet met elkaar kunnen praten. En zo is het. En dat is intent-based networking.
Ik kan me ook goed herinneren dat we vooral tot de conclusie kwamen dat het heel veel tijd kan schelen in plaats van al die configuratiestypen. Maar niet alleen de eerste keer. Ook elke keer dat je iets aan wil passen. En ook elke keer dat je de kans loopt weer fouten te gaan maken. Dat je die fouten niet maakt. En door geen fouten te maken ook veel tijd.
Kijk, het project bij Bisway was niet het eerste EVPN-VXLAN project dat we gedaan hebben bij Vuzix. Maar daarvoor was het dus wel altijd zo dat wij inderdaad hardware hadden. En dat gingen we dan configureren. Nou, ik was daar toch wel een dagje of soms 2 dagen mee bezig om dat allemaal te typen. Want we moeten natuurlijk een netwerkdesign maken. Kijken wat voor AS-nummertjes de spullen krijgen, welke IP-adressen gaan we gebruiken. Nou, dan heb je underlay-netwerk, waarmee eigenlijk alle apparatuur aan elkaar gekoppeld wordt. En dan heb je een overlay-netwerk waaroverheen die apparatuur jouw diensten gaat transporteren. Nou, die moet je allebei configureren. En het is natuurlijk handig om dat zo te doen dat je eerst het underlay-netwerk helemaal aan de praat hebt. Voordat je aan de overlay begint. Want stel je voor dat er op de underlay iets niet klopt, dan gaat je overlay-netwerk ook nooit helemaal optimaal werken.
Niels, mijn oren beginnen te klappen.
Ja, precies.
Underlay waar waren we ook weer gebleven? Het moest ons het leven makkelijker maken.
Nou, daarom moesten we dus gaan nabespreken wat we eigenlijk allemaal hadden besproken in die afleveringen. Want het was dus echt zo dat waar ik bij andere klanten 1 of 2 dagen heb zitten typen om dit allemaal aan de praat te krijgen, dat we bij Bisway in Abstra gewoon hebben gedefinieerd, nou, dit zijn onze racks, dit zijn onze switches. Je mag deze IP-range gebruiken, je mag deze AS-nummer-range gebruiken. En toen was het klaar. Hmm. Toen was het netwerk geconfigureerd. Nou, de Randal, ik ben zelf van de school van lekker zelf doen, lekker zelf typen. En ik weet dat jij wel eens bij een internetprovider hebt gewerkt vroeger. Hmm. Dus ik weet ook dat je daar ook wel hebt meegekregen van lekker dingen zelf doen. Dus ik was hier niet zo van in het begin, maar ik ben wel maar van mening heel erg veranderd.
Maar laat ik het even op de menselijke invalshoek beetpakken. Het is ook wel een beetje spannend, lijkt mij, toch? Als jij de controle voor je gevoel toch uit handen geeft en misschien niet tot op de regel nauwkeurig doorgrond wat dat ding eigenlijk aan het doen is, dan moet je wel een stukje vertrouwen in andermans handen neerleggen.
Ja, maar dat ligt er dus maar helemaal aan wat jij met dat netwerk wil verder. In het geval van Bisway is het zo dat het netwerk eigenlijk niet hun core business is. Hun core business is het hosten van al die applicaties van hun klanten. En het netwerk moet daarvoor er zijn. Het moet werken. Maar ja, zij zijn niet mensen die eens even lekker gaan kijken, hoe zou ik dit beter kunnen doen? Hoe zou ik dat beter kunnen doen? Die lekker met dat netwerk aan het rommelen gaan. En ze hoeven het dus ook eigenlijk niet in die zin te begrijpen. Want het moet alleen maar werken. En ja, ik heb gemerkt dat bij een profielklant dat bij Bisway hoort, dit eigenlijk heel erg goed bij hun werkwijze past. En een voorbeeld daarvan is misschien dat David intussen binnen het datacenter waar hij zit naar een andere verdieping is verhuisd. Met alles. Met het netwerk, met de servers, met alles. Wij als Fusix hebben hier niets mee te maken gehad. Hij heeft gewoon in Abstra kunnen klikken, ik ga nu deze switch verhuizen. Die switch kwam in maintenance mode, huppakee. Geen enkele onderbreking, nergens niks. De switch is naar boven verhuisd, want het ging om een verhuizing van begane grond naar de eerste verdieping binnen hetzelfde datacenter. Die switch is weer aangezet en alles werkte weer.
Klinkt er mooi om uit te zijn.
Maar toch is het zo.
Ja, maar dat is toch volgende graad van controle, vind ik. Dat is niet controle uit de handen geven, maar juist meer controle hebben over wat je doet. En nou, inderdaad, zoals Niels zegt, voor een klant zoals Bisway, netwerk is niet is alleen maar een transport van hun diensten. Ze zijn helemaal gefocust op de diensten die ze leveren voor hun klanten. En dat netwerk, dat moet vlekloos werken. En voor ons als consultant, voor de klanten, dat is ook belangrijk, want vroeger, wat gebeurde in zo'n consultancyproject en opzetten van EVPN Weekslan netwerk? Nou, Niels ging met de klant praten en zijn vragen waren, wat willen jullie met het netwerk doen? En eigenlijk was Niels zelf een beetje zoals intent-based networking aan het vertalen van wat mensen allemaal zeggen over hun core business. Hoe moet dat allemaal in het netwerk vertaald en in IP-adressen, in al dat overlay, underlay, hoe moet gij dat allemaal vertalen? Dus dat is toch mooi dat op dit moment doet Abstra Software die vertalingen. Configuraties die komen alsnog, hebben Niels en David samengemaakt. En, maar wat ook interessant is, is wat dan in day 2 operations komt. Want dat intent, dat blijft bestaan. Maar het netwerk gaat natuurlijk veranderen. Het wordt nu verhuisd van 1 verdieping in een datacenter naar een andere verdieping. Volgend jaar misschien voegen ze een datacenter eraan toe. Of juist wordt het 1 datacenter minder. Maar intent en wat ze doen, dat blijft hetzelfde. En al dat groei van het netwerk en veranderingen, dat wordt dus door Bisway zelf gemaakt. En in die manier, op deze manier zijn ze ook onafhankelijk van een consultant.
Hmm. En hoe zit het met veiligheid dan? Ik snap dat alles werkt. Maar als je niet door en door begrijpt hoe dat netwerk in elkaar zit, dan lijkt mij het stukje security ook wel lastig.
Nou, ik denk dat het wel meevalt. Besturen van het netwerk, ja, dat wordt allemaal out of band gedaan. Daar komt het internet niet bij kijken. Dus je kunt niet zomaar zeggen, ik ga dit eens even anders inrichten via een dienst die ook van buitenaf bereikbaar is.
En software maakt ook een tekening van het netwerk zoals het nieuw is. Dus dat, ja, op welke manier begrijp je dan niet hoe het netwerk in elkaar zit? Want je hebt al die tekeningen van hoe het fysiek in elkaar zit, welke poort met welke poort is verbonden. Je zit ook in al dat troubleshooting interface van op welk niveau en in welk stuk van het netwerk iets fout zou kunnen gaan of is fout gegaan. Dus op deze manier is het best wel meer manageable, vind ik.
Ja, nou, en ik begrijp ook wel waar je vraag vandaan komt. Want misschien denk jij aan wifi-punten die via een cloud worden bestuurd of beheerd. Maar dat is bij Apstra dus niet zo. De Apstra-software die draait lokaal. Dat kan één server zijn voor je hele netwerk. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een server per datacenter zijn. En dat is dus niet in een cloud of zoiets ergens ondergebracht.
En wat betekent dit voor Fusix? Gaan jullie dit in de toekomst veel meer gebruiken? Het klinkt wel zo.
Nou, ik denk niet voor ons eigen infrastructuur. Want wij zijn internetprovider. Dus voor ons netwerk is ons core business. Mm-hmm. We gaan het zelf doen.
Dan wil je de touwtjes toch lekker in handen houden.
Nou ja, en natuurlijk onze eigen software voor netwerkbeheer schrijven. Dat gaan we allemaal altijd, denk ik, blijven doen. Ja. Maar voor klanten, voor consultancyprojecten en juist om onze klanten nadat we consultancyproject hebben gedaan onafhankelijk van onszelf te maken, zodat ze op eigen benen blijven staan en kunnen verder lopen, zoals een kind. Ja, ik denk dat we dat intent-based networking heel veel gaan gebruiken. Want ja, ik wil niet dat klanten, consultancyklanten van ons altijd Fusix moeten bellen, mailen, faxen als ze een verandering willen maken. Ja. Ze verdienen wel onafhankelijk te zijn.
Zeker.
En het is ook wel leuk dat je nog steeds zelf dat ontwerp wel moet blijven doen. Hey, er was nog één ding dat me heel erg is bijgebleven en het leek destijds een heel groot ding te zijn. De overname van Juniper door HP. Daar hebben we het in de eerste aflevering van dit seizoen over gehad. Dat voelt als maanden geleden. Dus mijn onderbuik zegt een beetje dat daar misschien wel ontwikkelingen zijn. Is er nog iets gebeurd?
Het was een partner-event recent, een paar weken terug.
Van Juniper, waren we bij.
Iedereen zijn verwachting was, nu gaan we eindelijk iets horen van Juniper, hoe dat met overname is gegaan en wat verder gaat gebeuren. Nou, wat ze hebben gezegd is dat tot het eind van dit jaar eigenlijk gaat niks gebeuren, want die overname is nog niet rond. Nou, dat vond ik wel een interessante boodschap. En verder, de mensen die Juniper op dit moment op dat C-management niveau zijn, die blijven gewoon voor alle networking producten zoals routers en switches.
Ja, om precies te zijn, dus Rami Rahim, die is nu de CEO van Juniper. Die wordt de CEO van de netwerkafdeling van HP/Juniper.
Ja.
En ik denk dat echt heel erg goed nieuws is. Want dit is een kleine anekdote van onze reis naar Barcelona nog, die ik nog niet had verteld in de podcast. Wij hebben daar op de beurs in Barcelona een paar meetings gehad met klanten. En daarvoor mochten we gebruik maken van meetingrooms bij Juniper boven de stand. En op een gegeven moment waren we met zo'n meeting klaar en we liepen ons kamertje uit. En ik zag in een andere meetingroom, Rami Rahim staan.
Mm.
De baas van Juniper, helemaal in zijn eentje.
Die herken jij gewoon?
Tuurlijk.
Als een soort rockster zit hij daar.
Eigenlijk wel. Want die heeft ook podcasts en video's en weet ik veel wat allemaal.
Oh, je wou met hem op de foto.
Dat had ik moeten doen.
Had je moeten doen.
Nou, in plaats daarvan ben ik dus wel naar hem toegelopen. En ik heb gezegd, ik ben Niels en ik ben een Nederlandse Juniper partner. En ik ben heel blij. En ik heb gezegd, thank you for running this company.
Mm-hmm.
En dat vond hij heel leuk. En toen kwamen de volgende mensen alweer binnenlopen. Dus toen was het gesprek eigenlijk afgelopen. Maar ik ben heel blij dat ik Rami een keer in het echt een hand heb gegeven. En ik hoor ook achteraf van de mensen van Juniper dat hij gelukkig een heel erg benaderbaar persoon is. Dus vrijwel iedereen iedereen die ik dit vertel binnen Juniper, die zegt, ja, maar hij is ook zo aardig. En ik heb hem ook al een keer gesproken. En ja, ik denk dat het heel goed is dat deze man straks de netwerkdivisie van HP/Juniper gaat leiden.
Wat heerlijk. Ik ben benieuwd wat de eerste dag wordt dat ik mensen spreek die zeggen, wauw, ben jij diegene die podcast mag maken met Niels? Het is hier lekker gewoon gebleven. Ja, dan zou je bijna vergeten dat wij bij een heel seizoen achter de kiezen hebben. En dat 5 afleveringen waren. We gaan gewoon lekker door. Want aflevering 2 was die met Tristan Suurink. En die heeft Nick Hef tot zijn speeltuin weten maken. En ja, ook daar, ik weet nog, hij heeft verteld over hoe hij de snelste apparatuur die nog uit moet komen uit de toekomst alvast mag testen. Hoe die hoeveelheden data van de Large Hadron Collider naar Nederland toe trekt. In ieder geval hoeveelheden data waar mijn oren van gaan klapperen.
En dat hij het handige neefje van Nick Hef wordt genoemd.
Wat een eretitel, toch?
Ja, echt. Je kan net zo goed distinguished engineer bij Google zijn, maar dan ben ik liever het handige neefje, denk ik.
Dat is een prachtig woord. Maar even, 800 gigabit, dat soort, dat is toch eigenlijk helemaal niet interessant voor ons kleine kikkerlandje om dat soort hoeveelheden data te kunnen verstouwen.
Nou ja, kijk, er moet natuurlijk altijd een bepaalde applicatie zijn waarbij dat soort dingen begint. En ik denk dat wat Tristan doet met het netwerk bij Nick Hef, dat wel die applicatie is waarmee het begint. Vroeger dachten we natuurlijk ook van die 128 kilobit waarmee je kan inbellen met 2 ISDN-lijnen tegelijkertijd.
Voorlopig wel genoeg.
Dat is genoeg.
Ja.
Maar ja, daar zou je toch tegenwoordig niet meer aan denken. Ik zei ook wel eens van, mijn verbinding thuis, daar typ ik al het uitgaande verkeer zelf. Maar die tijden zijn ook wel voorbij. Als je ziet wat kinderen voor elkaar weten te krijgen met 3 schermen tegelijk en 2 YouTube-sessies en een stream open en dan nog gamen op een ander scherm. Ongelooflijk. Die bandbreedte neemt alleen maar toe. En doordat een wetenschappelijk instituut zoals Nick Hef dat dus nodig heeft om dingen te gaan transporteren, worden de vendors denk ik gedwongen om dat te gaan ontwikkelen. En om ervoor te zorgen dat dat werkt. En ik denk dat wij blij mogen zijn daarmee. En ook dat iemand als Tristan dit soort dingen dus uitprobeert en daar de bugs uithaalt. Voordat bedrijven zoals wij, die er echt geld mee moeten verdienen, deze technologie moeten gaan gebruiken. Of mogen gaan gebruiken.
Het klinkt bijna alsof het iets smerigs is. Geld verdienen.
Geld verdienen.
Ik moet er niet aan denken. Maar even, hè. Hij gebruikt het dus ook om DDoS'en mee te doen. Dat vind ik fascinerend. Of in ieder geval simulaties, gevrijwaard en al. Hij mag dit testen, want daar staat een mooie krabbel onder van een minister soms wel, dat allemaal mag. Fascinerend, toch?
Ja. Nou, en daar hebben we het onlangs ook nog met hem even over gehad. En dat was inderdaad een van de dingen die dan uit de podcast is gerold ook. Dat is wel interessant. Dat we met Tristan ook bezig zijn om binnenkort ons eigen anti-DDoS-systeem eens eventjes te testen.
Oeh.
Dus we zeggen tegen Tristan, ga jij maar wat proberen. En dan gaan we even kijken wat dat doet.
We gaan precies van tevoren afspreken wat hij gaat proberen.
Ja.
Want het is niet de bedoeling dat hij de grenzen van ons anti-DDoS-systeem test. Maar we willen kijken hoe we ons eigen systeem nog meer efficiënt kunnen maken.
Efficiënt?
Ja, efficiënt. En de bedoeling is dat, het is een softwarepakket en het is op een bepaalde manier ingezet in het netwerk en gekoppeld aan border routers en aan core routers. Dus we willen kijken hoe dat, om terug te komen op intent-based networking. Eigenlijk, we willen beter begrijpen hoe dat allemaal precies werkt.
Ja.
En waarschijnlijk willen we ook wat meer in de richting van meting van wat is normaal verkeer gaan.
Ja.
En analyse daarvan, zodat we de grenzen en de instellingen voor DDoS erkennen ook even kunnen fine-tunen. Zodat we DDoS herkenning wat efficiënter, sneller kunnen maken. In de zin van, als internetprovider is Niels altijd een beetje voorzichtig met, we moeten toch niet droppen goed verkeer.
Mm-hmm.
We zijn toch wel in de business van verkeer, meer verkeer. Hoe meer, hoe beter, hoeveelheden. Dat is allemaal belangrijk. Dus als juist schoonverkeer wordt herkend als DDoS en dan gedroopt of gefilterd. Dat is niet de bedoeling. Aan de andere kant, nou, het is wel de bedoeling dat herkenning van DDoS zo snel mogelijk gebeurt. Dus, nou, daar is heel veel ruimte voor testen en dan nog meer fine-tunen en dan weer testen. En dat is heel, heel bijzonder dat we iemand kennen die van buiten ons netwerk af verkeer naar ons toe kan sturen.
Waarom is dat bijzonder? Er zijn toch meerdere partijen op internet die voor jou je DDoS-preventie wel willen testen?
Nee, ik ken geen andere eigenlijk, behalve met mijn creditcard op een DDoS-website gaan en daarvan dan verkeer gaan sturen. Dat wel, maar goed.
Dan heb je wel een echte tussen aanhalingstekens DDoS getest.
Als ik Tristan en Niels in dat testgroepje heb, dan heb ik toch wel meer vertrouwen in dat testen dan als ik met een creditcard naar een website ga.
Misschien wel met bitcoins trouwens.
Ja, maar dat zou kunnen.
Ik kan mij twee dingen herinneren van die aflevering die we in het verleden hebben gemaakt, waarin we jullie anti-DDoS systemen uitgebreid besproken hebben. Eén daarvan is dat het eigenlijk in zekere zin pas een succesvolle aanval is als iemand er last van heeft. Dus je bent eigenlijk vooral bezig met kijken, zorgen dat niemand er last van heeft. En aan de andere kant ook dat als jullie primaire DDoS detectiesystemen falen, om welke reden dan ook, je daar ook nog altijd een backup voor hebt. Wat hopen jullie dat er uit deze test komt en wat zou het worst case scenario zijn?
Nou, op dit moment willen wij eigenlijk vooral de filtering verbeteren. Dus wij kunnen best een heleboel verkeer opvangen, wat dan een DDoS is. Maar het vieze verkeer, dus de attack scheiden van het schone verkeer dat wel bij de klant moet aankomen, dat is best lastig om te testen. Als je naar zo'n website gaat met Julia's creditcard, want ik doe dat natuurlijk niet met mijn eigen creditcard, en ik ga een DDoS bestellen daar, dan kun je niet zeggen, ik wil een DDoS met 80 gig vies verkeer en 10 gig schoon verkeer.
Oh.
Dus we moeten iets verzinnen om te testen hoe we dat filteren kunnen doen en ervoor zorgen dat het verkeer dat bij de klant moet aankomen, dat nog bij de klant aankomt en ander verkeer niet. En onze software doet dat. Hè. We zien dat bijna elke dag in grafieken dat er gefilterd wordt. Maar we willen eigenlijk kijken of we dat beter kunnen maken.
En efficiënter hoorde ik jullie net zeggen. Maar dat, als het werkt, dan werkt het toch? Ben ik nou heel naïef?
Nou, We moeten ook een beetje terugkomen op die DDoS-aanvallen die eigenlijk niemand verstoren, maar zoals een pogingje zijn van kijken, waar is de grens? Waar kikt in zo'n anti-DDoS-oplossing van de provider in? En dat soort van testen waar niemand en ook onze klanten niet last van heeft, dat maakt mij toch wel een beetje zorgen van wat is de bedoeling van zo'n speeltuin waar mensen uitproberen. Hoe ver kunnen ze gaan voordat die dus preventiesysteem inkikt. Dat is een interessant aspect van dat testen. Want we hebben gezegd, succesvol aanval is dat mensen daar last van hebben. Maar voordat het gebeurt, gebeuren een heleboel van die kleine testjes die niemand merkt, die testjes. Dus daar willen we aandacht aan besteden. En mijn doel ook is dat we preventiesysteem en wat we hebben gefilterd, dat we dus aan de klanten ook laten zien in de portal. Nu is het nog niet gebeurd, maar binnenkort wel. En in dat geval wil ik ook laten zien wat hebben we gefilterd en waarom.
Ja.
Dus daarom is de testing.
Ja. Ik vind het ook makkelijk om hier over heen te stappen, hoor. Want je zou denken bij jezelf, joh, je zet die systemen neer, je configureert ze goed, je ziet elke dag wel dat er iets gefilterd wordt. Dan kun je je handen in de lucht gooien, zeggen, ik heb het goed gedaan, dit systeem is af. Maar toch, ze nu en dan even stilstaan bij hoe testen we dit zo goed mogelijk en hoe bewijzen we dus ook weer dat dit werkt. Ik denk wel dat een hele verstandige invalshoek is.
Ja.
Maar toch even, hè? Als je het test en je komt iets tegen dat beter kan, en je maakt het daarna ook beter, dan was dat in zekere zin een goede, zinnige test. Want dan heb je in ieder geval iets verbeterd. Maar wat zijn dingen die je tegen zou kunnen komen waarvan je toch zou denken, shit, daar zou ik dan van balen? Dingen die je voor probeert te zijn.
Bijvoorbeeld als een heel eenvoudige attack niet gefilterd zou blijken te worden.
Dan ben je heel blij dat je erachter komt tijdens die
Zeker,
test.
Ja. Kijk, en een ander voorbeeld is natuurlijk, en we hebben ook over software gehad en software upgrades. Nou, er gebeuren natuurlijk eigenlijk altijd wel dingen die iets veranderen aan het netwerk. En op het moment dat we dit opnemen, ben ik ook weer bezig met het migreren van een aantal virtuele machines naar een ander platform binnen ons netwerk. En daar hoort het anti-DDoS systeem ook bij. En ja, dan wil je toch dat ook wel testen om zeker te weten dat het blijft werken zoals het werkte. En ja, dat soort dingen, dat zie ik allemaal voor me. En dat we straks samen met Tristan kunnen gaan doen. En misschien kan hij ons ook wel helpen met het opzetten van een soort van geautomatiseerde periodieke test. Ik zeg maar wat.
Peter Paul Kersjens zat hier tegenover ons. Hij werkt bij Red Hat, maar ik kan me vooral goed herinneren dat hij ons een heel erg mooi dashboard liet zien van hoe hij thuis zijn home assistant ingericht heeft. Op zo'n manier dat hij zelfs kan zien waar zijn huisgenoten zich op dat moment bevinden. En ja, terwijl ik vol verwondering zat te kijken naar wat hij had gebouwd, dacht ik ook, wat een ongelofelijke nerd zit hier voor me.
Ja, als je dacht dat Tristan er een was, ja.
Man. Dat was smullen, toch?
Ja, echt leuk. Echt leuk. En ik weet niet wat ik moet zeggen. Peter Paul die heeft gewoon zoveel dingen gebouwd. Om, ja, waarom? Om te bouwen eigenlijk gewoon, denk ik.
Omdat het kan en ja. Daar ook all in en gaan.
Echt leuk, ja.
Want hoeveel mensen, we hebben daar misschien niet bij stilgestaan. Ken jij die en eigen IP-space hebben en een eigen AS-nummer op de naam hebben staan?
Nou, ik ken er denk ik wel meer dan de gemiddelde Nederlander. Maar dat komt ook.
Niels kent ze allemaal, die in Nederland wonen. Uh-huh. Mensen met eigen AS.
Nou, het komt denk ik ook doordat dit soort mensen vaak ook wel bij ColoClue lid is en daar dingen doet, daar een machine heeft en daarmee aansluit op het internet en dan ook dus BGP gebruikt en dan transit heeft. Nou, noem maar op. Dus ik ken wel veel van die mensen.
Ik denk dat ik de helft van jouw hobby's net voorbij heb horen.
Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar inderdaad, dit is niet iets voor de gemiddelde persoon thuis. Nee.
En hij heeft ze ook allemaal om zich heen hangen, want we hebben toen opgeroepen aan mensen, neem vooral eens contact met hem op. Als jij zelf ook denkt, ik wil hiermee gaan klooien. Heb jij weet van luisteraars die daarover aan zijn geklopt bij hem?
Eigenlijk niet. Ik heb wel van Peter Paul gehoord dat er een boel mensen geluisterd hebben en gezegd hebben van, oh, dit is wel leuk en dat wil ik ook wel doen. Mm-hmm. Maar ik heb niet gehoord dat er al netwerken zijn gerealiseerd naar aanleiding van deze podcast. Maar het zou me ook niet verbazen als dat intussen al wel
Dat is een
gebeurd.
Beetje het verschil tussen een nerd met een hobby en een andere nerd met een hobby. Hè? De ene heeft een wensenlijstje van 10 dingen die hij zou verzinnen en denkt, hey, dit kan ik, maar ik doe het morgen wel.
Ja.
En die figuren die eigenlijk 4 hobby's tegelijk half uitvoeren en 10 jaar later zijn ze er een heel stuk verder mee, maar gewoon maar zijn begonnen. En dat is wel zo'n persoon die Peter Paul is.
Ja. Ja, nou ja, voor mij is netwerken bouwen natuurlijk ook mijn hobby eigenlijk. Hè? Maar ja, goed, dat is dan een bedrijf geworden toevallig. Maar
het is niet toevallig,
wat
Niels.
Later als ik groot ben, weet ik niet wat ik moet gaan doen anders.
Nee, maar Peter Paul is mij ook wel bijgebleven als zo'n nerd die aan de ene kant gewoon lekker in loondienst is, een duidelijk takenpakket heeft en daar ook heel erg mee bezig, maar ook wel een bepaalde mate van vrijheid heeft om een beetje te kunnen doen en laten wat hij zelf wil. En Julia, ik had het met jou al eerder over dat misschien wel een thema is in nerds die wij leuk vinden, ook in deze podcast. Mensen die af en toe gewoon lekker hun nieuwsgierigheid achterna kunnen.
Ja, inderdaad. De meeste zijn briljante ingenieurs en natuurlijk kunnen bedrijven zoals Red Hat en Google prima gebruik maken van hun kennis. Maar ze voelen zich duidelijk beperkt door in loondienst te zijn. En dan komen wel mooie open source projecten of eigen projecten die ze dan naast hun baan doen en bouwen. En dat is hoe internet, denk ik, vrij en toegankelijk voor iedereen blijft.
Vond je het herkenbaar toen hij vertelde wat de uitdagingen waren van eigenlijk, als je het heel technisch beschouwt, het bouwen van een eigen kleine ISP? Want hij heeft een AS-nummer, hij heeft IP-nummers om dat te laten werken. Als je heel goed kijkt met samengeknepen oogjes, ben je een kleine internetprovider.
Ja, nou, hij wilde dat met open source software bouwen. En nou, dat is ook een deel van networking en BGP en ingewikkelde protocollen toegankelijk maken voor de mensen die dan niet meteen voor zoveel K een een Juniper of een Cisco-apparaat kunnen kopen. Dus dat is precies wat hij toen zei. Een speeltuin voor nerds om met BGP te spelen. Ik ben ook eigenlijk blij dat na die podcast Fusix mag IP Transit leveren voor die speeltuin.
Echt van, waar? Ja, volgens mij was ik daar een klein beetje getuige van, dat jullie daar nog even over na aan het praten waren. En toen dacht ik, hier ontstaat iets moois, warme gevoelens, wederzijdse waardering.
Leuk, toch?
Ja. Hoe is die verhouding tussen, noem het even de hobby's en het warme hart voor open source? En toch ook wel, het is ook wel zakelijk en commercieel waar we hier met z'n allen mee bezig zijn. We komen steeds die verhouding weer terug op het spoor. Zo van, er moet genoeg ruimte zijn voor vrijheid, blijheid en leuke dingen doen. Maar ondertussen moet de schoorsteen ook roken. Is daar ooit conflict, denk jij?
Nou, conflict? Ja, misschien wel. Er zijn veel mensen die het maken zelf leuk vinden. Dat zijn waarschijnlijk puur nerds. Mensen die heel veel focus en interesse hebben in hoe dingen werken. En er zijn mensen die daarbij nog interesse hebben met wat kan ik doen om die kennis, hoe ze werken, toegankelijk maken voor meerderheid. Dat het niet alleen in onze kleine kring van ons kent ons blijft, maar ook toegankelijk wordt voor de mensen die daar niet gefocust zijn op hoe het werkt, maar mensen die of bedrijven die dan iets daarmee maken. Verder diensten erop zetten en verder gaan. Nou, dat is denk ik een verschil tussen nerd en iemand die met zijn kennis een commercieel succesvol ISP kan bouwen.
Je schetst eigenlijk een beetje het verschil tussen een type nerd dat bijna kunstenaar is, die je soms even lekker met rust moet laten, die gewoon moet kunnen bouwen wat diegene zelf wil. En een nerd die meer een ontwerper is, een opdracht, een ondernemende geest, een commercieel denken omarmt.
Nou, commercieel denken, geld verdienen is eigenlijk geen doel op zich. Maar iemand die daarmee met zijn kennis eigenlijk iets wil betekenen voor de rest van de mensen in onze maatschappij. Dat denk ik is het verschil. Want er zijn puur kunstenaars die kunst maken om, ik weet niet, gewoon omdat ze niks anders kunnen.
Ze kunnen het niet laten, laten we het zo zeggen.
Ja.
Ze moeten het wel doen.
Ja, en er zijn ontwerpers die een heel erg praktisch ontwerp maken, maar dan toch wel nieuwe dingen. Nou, bijvoorbeeld in Barcelona, tijdens onze reis ernaartoe, zijn we naar een gebouw geweest dat ontworpen is door Gaudi. Dat is zo'n mooi gebouw. Dat echt een state of art. En tegelijkertijd ontzettend praktisch. Dus elk mooie stuk daarin, inclusief meubels, is zeer functioneel. Dat denk ik is het verschil tussen puur kunst en kunst die in het dagelijkse leven voor iedereen toegankelijk is.
Is Gaudi daar rijk van geworden?
Uiteindelijk niet. Maar op een bepaalde momenten van zijn leven wel. Hij was heel erg succesvol en gevraagd, inderdaad. Ja, eind van... Nou, misschien is het ook iets van kunstenaars. Maar niet van nerds.
Niels, wat zou jouw nalatenschap zijn als jij ooit een standbeeld krijgt als opperneurd?
Nou, qua nerdschap. Ik hoop dat er iets dan zou staan over RPKI, Route Validation, wat ik gedaan heb om dat te bevorderen. Ik denk dat eigenlijk in wat ik doe en gedaan heb, dat een belangrijk ding is. En wellicht iets, maar dat sluit daar dan een beetje op aan over die Route Server Foundation, waarmee we dan software ontwikkelen voor route servers op internet exchanges, maar ook software om de RPKI-validatie mogelijk te maken.
Toch weer een stukje veiliger internet voor ons allemaal.
Veiliger internet, ja.
Als ik daar ooit voor gevraagd zou worden, zou ik op de sokkel van jouw standbeeld laten schrijven: BGP is echt niet zo moeilijk, hoor.
Nee, nou.
Ja. Ripe NCC en Reverse DNS met Paul de Weert hebben we aflevering 4 van seizoen 2 genoemd. En dat is een hele mond vol. Je moet ook bijna haast wel weten waar het over gaat om die titel te kunnen begrijpen. Maar Paul de Weert, ik weet het nog goed. Dit is de aflevering waarin jullie vertelden dat jullie naar het Mobile World Congress in Barcelona zijn geweest. En ik hoor nu ook al bijna elk onderwerp dat we aansnijden, komen jullie daar wel op terug. Dus laten we even een moment maken in de tijd waarin wij omarmen, waarderen dat die trip heel veel indruk heeft gemaakt.
Zullen we het nog even over de app hebben van het congres? Ja.
En de dure pizza's die jullie gegeten hebben.
Hou maar op.
We gaan toch een project doen voor die klant waarvoor we naar Barcelona zijn geweest. Dus ik ben eigenlijk tevreden. En ik denk dat we alles over Barcelona hebben verteld.
Ja, nou, dat wordt weer een mooi project inderdaad. Gaat ongetwijfeld ook weer wat intent-based networking bij komen kijken. De trip is niet voor niets geweest en als de belastinginspectie langskomt voor het bonnetje van de pizza's, dan kunnen we echt laten zien van kijk, hier was het goed voor.
Mm-hmm. Weet je wat ik me nog goed kan herinneren? We hebben het gehad over Ripe en CCN, inderdaad het beheren en uitdelen van IP-adres en dergelijke. En dat dat best wel ingewikkeld en belangrijk is, maar ook best wel goed gaat in die zin dat de IP-adressen op zijn en het dus vooral nu een beetje de sport is om nog aan blok IP-adressen te kunnen komen. Terwijl we ook allemaal weten dat er her en der wat van die blokken rondzweven die eigenlijk niet optimaal benut worden. Dat is altijd een spanningsveld waar je naar het graag over hoort mopperen. Tegelijkertijd, we kunnen een heel deel van die problemen toch oplossen als we gewoon massaal met z'n allen even overstappen op IPv6.
Ja.
Het blijft een beetje de elephant in the room.
Echt,
wat mij betreft.
Ja, onvoorstelbaar eigenlijk. Maar ja, er komt een enorm commercieel belang intussen kijken bij die IPv4-adressen en de waarde daarvan. Toevallig heeft vorige week Remco van Mook een poging gedaan om een soort discussie los te weken bij de leden van het Ripe NCC over de toekomst van het Ripe NCC. Want daar spelen natuurlijk inderdaad verschillende dingen. De leden, sommige leden zijn heel grote en oude bedrijven en die hebben hele /10s/11s, noem maar op. Dus dat zijn gigantisch veel IP-adressen. En die betalen dus precies evenveel contributie als een bedrijf dat nu lid wordt en mag hopen dat ze nog een /24 kunnen krijgen.
Terwijl de ene die heeft een klein hutje in een heel erg drukke straat. Ja. En de andere die heeft villa-wijken aan ruimte voor zichzelf alleen. Ja. Die niet eens hoeft te bewonen.
Nou, en dat zorgt waarschijnlijk ook voor het gebrek aan implementatie van IPv6. Omdat die grote jongens er eigenlijk helemaal geen belang bij hebben. Mm. Want die hebben, en dat vind ik dus nieuw het is geen voorstel, maar het stuk dat Remco heeft opgesteld. Die heeft daarin gewoon gezegd van kijk, zo'n groot bedrijf dat al jarenlang lid is en heel veel IP-adressen heeft. Heeft dus als je die waarde van die IP-adressen op de balans hebt staan voor miljoenen, tientallen, misschien soms honderden miljoenen aan waarde op de balans staan, alleen al aan IP-adressen.
Ja.
Waar ze niets voor hebben hoeven te doen, behalve elk jaar hun contributie betalen.
Ja, en op tijd aanvragen, ja. Eigenlijk per toeval.
Ja.
Ja, gewoon timing.
En hij zet daar dus ook het Ripe NCC neer als een organisatie die in totaal een asset ter waarde van 20 miljard euro beheert. En toen dacht ik, 20 miljard? Maar het budget van Ripe NCC is toch helemaal niet 20 miljard? Maar dat gaat het ook niet om. Ja. Dat is de waarde van alle IP-adressen die door het Ripe NCC worden beheerd.
Ja, als je het zo zegt, dat is nogal wat.
Behoorlijk.
Ja. En ik snap de analogie ook wel, want ik heb een huis gekocht ooit en daar had ik ook mazzel mee. En dat woord mazzel komt maar steeds terug. Het is gewoon omdat als je in 2016 een nieuwbouwhuis koopt, ja, dat best wel een goed moment in de tijd is. De rente staat op zich best wel laag. Nieuwbouwhuizen zijn ook best wel betaalbaar en de grond die gaat ook nog wel. En ja, inmiddels zijn dat soort huizen uit die tijd heel erg gewild, want er worden te weinig huizen bijgebouwd. Huizen uit 2016 zijn toch al wel modern genoeg om lekker geïsoleerd te zijn. Dus je hebt heel veel overwaarde, heb je niks voor hoeven doen, is puur en alleen geluk. Maar het allertje onder het gras is, je WOZ-waarde is ook steeds hoger. Dus je gaat ook wel steeds meer belasting betalen, want dat is nou eenmaal eerlijk. Nou voel je altijd wel de impuls om daar verzet tegen te tonen, maar diep van binnen weet je toch ook wel van joh,
ja,
ik moet niet
zo
zeuren, ik ben een van de mazzelaars. En eigenlijk is dat wat jij nu zegt, ja, het onrecht zit hem er eigenlijk in. Die betalen net zoveel.
Ja.
Ja, dat is raar.
Maar daardoor is er dus ook geen stimulans om eens even lekker IPv6 te gaan promoten.
Nee.
Want dan zouden ze gigantisch afschrijven op hun bezittingen. Stel dat we vanaf volgend jaar geen IPv4 meer gebruiken. Nou, dan worden er dus honderden, duizenden bedrijven ineens een stuk minder waard.
Wat erg? Dat is toch verschrikkelijk als dat de reden zou zijn?
Nou, las maar even een stilte in deze podcast. Dan mag iedereen voor zichzelf even nadenken.
Wat ze daarvan moeten vinden.
Ja.
Ja.
Ja, Paul vertelde in deze aflevering wat hij allemaal beheert met zijn team. En dat dat dus allemaal diensten zijn die ook globaal worden aangeboden. En toen vroeg ik in mijn onschuld of daar dan ook de RPKI-repository bij hoorde. Dus dat is dat archief dat RIPE-NCC dan aanbiedt, waarbij mensen hun IP-space kunnen registreren. Zo'n certificaat kunnen maken van deze IP-adressen die horen bij mijn AS-nummer. En dat is natuurlijk... Ja, met zo'n certificaat allemaal een heel stuk veiliger dan dat je alleen maar een route object in de RIPE database zet. Om even nog een paar vaktermen er tegenaan te gooien. Nou, neem van mij aan, zo'n certificaat is veiliger. En ik heb achteraf een paar reacties gekregen waaruit bleek dat dit binnen het RIPE-NCC ook best een heet hangijzer is. Dus mijn vraag was heel onschuldig en ik wilde Paul eigenlijk even complimenteren met hoe politiek verantwoord hij daaroverheen stapte en antwoord gaf op een manier waar niemand aanstoot aan kon nemen. Maar ja, goed, de RPKI-repositories die worden dus helaas niet door het RIPE-NCC zelf gehost. Dat is wel jammer, ja.
Nou, en ik zou eigenlijk bijna willen zeggen OMG. Wat was die laatste aflevering een leuke. We hadden het OMG-incidenten met Pim van Pelt genoemd. Dat komt omdat het stond voor Outage Management Google. Maar eigenlijk was het natuurlijk gewoon een hele leuke woordgrap om OMG. Om een manier van incidenten managen naam te geven. Terwijl het ook een beetje op Google sloeg. Ik vond het een leuke aflevering. En het staat me goed bij. Pim had hetzelfde petje op. Als Niels nu ook heeft gedaan. Dus dat is
om te vieren.
Mij te denken dat jij best wel fan bent van Pim van Pelt.
Natuurlijk ben ik fan van Pim van Pelt. Het is zo, Pim, dat is zo'n ontzettend veelzijdig figuur. En die doet verschrikkelijk veel in de open source wereld. Daarbuiten ook. En hij heeft ook allerlei interesses die echt bij een nerd horen. Het is een prachtig figuur. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb op een NL Nog dag een keer Pim aangekondigd. Want ik presenteer die NL Nog dagen doorgaans. En Pim zou daar een praatje gaan houden over VPP, zijn open source software project. Maar later op diezelfde dag stond er nog een praatje op het programma van Kiriti Kompella. En Kiriti Kompella is een distinguished engineer bij Juniper Networks. Mm. En die ging in de tijd dat ik begon met mijn netwerkcarrière, toen ging Kiriti over de implementatie van MPLS en hoe dat allemaal samenliep. En die man is voor mij gewoon een soort persoonlijke held. Want ik las in de tijd allemaal van die stukken en documentatie. En ik denk, hoe knoop ik dit aan elkaar? Nou, en dan las je weer een publicatie van Dr. K. Kompella. En dan snapt hij het weer. En dat ik die man dus ooit in het echt zou ontmoeten, dat zag ik eigenlijk nooit gebeuren. Nou, intussen ben ik al 3 keer met hem uit eten geweest. En noem maar op, het is echt gaaf. Maar hij is gewoon een persoonlijke held voor mij.
Heb je daar wel een selfie mee?
Nee.
Ik zie een trend. Nee. Je gaat het mis, Niels. Dit is waarom jij nog geen influencer bent.
Hoe dan ook, Pim die trad eerder op die NL Nog dag. En ik ging hem dus aankondigen. En ik zeg, every once in a while you will meet one of your personal heroes. En iedereen kijkt naar Pim. En ik zeg, Pim van Pelt is not one of them.
What?
Maar toen heb ik uitgelegd van wat Pim allemaal doet. En dat hij wel hoog op mijn lijstje staat en bijna een personal hero ging worden. Hij heeft zijn presentatie gegeven. Alles helemaal top. Het was een van de best beluisterde, best bekeken praatjes bij de NL Nog dag. En een uur later, toen Kiriti Kompella mocht gaan spreken, toen heb ik ook weer diezelfde woorden gebruikt. Every once in a while, you meet one of your personal heroes. En sommige mensen in de zaal, die pikten dat op en die vonden het grappig. Maar goed, ik heb ook er een beetje van geleerd dat je niet moet proberen de komiek uit te hangen bij het presenteren van zo'n conferentie. Want als je denkt van nou, deze grap is zo goed, de hele zaal gaat volkomen plat liggen. Nou, dan mag je blij zijn als je een paar applausjes hoort.
En toch vind ik, even voor jou in de bres springen, als je het niet blijft proberen, dan gaat het je ook nooit.
Ja,
en die anekdotes en de momenten dat het wel lukt, die zijn toch ook de moeite waard, ja. Niels. Het leven mag best leuk zijn.
Maar Pim is dus echt een geweldig figuur. Ja. En nou komt ook weer de organisatie Colo Clou even naar voren, denk ik. Maar je hebt gehoord hoe die hier zat. Vertelde over zijn werk bij Google. Vertelde over andere projecten die hij allemaal doet. Maar Pim is dus ook nog zo... Ja, gewoon zeg maar, dat hij ook nog steeds gewoon in de netwerkcommissie van Colo Clou zit. Dus dan hebben we elke maand een online meeting om te bespreken hoe het gaat met dat netwerk van Colo Clou. En daar is hij gewoon bij.
Een van jouw persoonlijke helden.
Ja, absoluut. Ja, intussen wel. Ja. Ja.
Er was nog een vraag die mij heel erg op de lippen brandde. En dat bruggetje hebben we destijds niet volledig geslagen, vind ik. Want Pim die zat te vertellen over de site Reliability Engineering en hoe ze procedures hebben gebruikt die eigenlijk door de Amerikaanse overheid waren bedacht voor heel erg extreme scenario's. Een van de dingen die ze daarvan hebben geleerd is dat degene die het incident eigenlijk ontdekt, aanvankelijk ook de leiding neemt in het oplossen daarvan. Gewoon simpelweg om het feit dat die persoon een informatievoorsprong heeft op dat moment. Die kan dat stokje wel doorgeven. En ik was toch wel heel erg benieuwd welke lessen daarvan van toepassing zouden kunnen zijn voor Fusix.
Nou, bij Fusix doen we vooral ons best om storingen te voorkomen. En als je hebt geluisterd naar het eerste seizoen van onze podcast, met name de aflevering over redundancy, dan weet je dat wij eigenlijk twee verschillende netwerken hebben en dat we alle klanten op allebei de netwerken aansluiten. Dus als er een storing zou zijn, dan treft die eigenlijk maar één van de netwerken. En dan is er dus niet zo'n enorme druk om dan dat probleem ook heel snel op te lossen. Omdat voor de eindklant, de eindgebruiker, er eigenlijk helemaal niks mis is. Alles blijft gewoon werken. En het is dan weliswaar zo dat er op dat moment geen redundancy meer is. Maar dat betekent niet dat er wat down is. Dus de klant,
De diensten werken gewoon door.
Ja, inderdaad. Nou ja, en daarnaast moet ik wel zeggen, wat Pim vertelde, dat snijdt natuurlijk hout. Het is heel belangrijk dat je op het moment dat er iets is, dat je dat wel laat weten aan de mensen. En dat heb ik ook vroeger bij Diemen al geleerd, waar we heel snel waren als er toch een storing bleek te zijn, waren we altijd heel snel met dat vermelden. Dat was toen een fingerserver, dus een soort heel klein webservertje waar je eventjes een stukje tekst in kon plakken.
Dat vingercommando heb ik nog geleerd uit de eerste Linux boeken die ik ooit gekocht heb. En ik moest daar destijds als 14-jarig jochetje al om gniffelen.
Ongetwijfeld gniffelen, maar ook ongetwijfeld zijn er intussen 30 security leaks in het vingerprotocol. Dus ik denk niet dat dat nog ergens echt gebruikt wordt.
Ik wil het niet gelijk op leeftijd en ervaring gooien, maar ik heb in mijn werkzame leven nooit daadwerkelijk praktisch nut gehad van het vingercommando.
Hoe dan ook, wij zetten dus bij Diemen de autootjes op een fingerserver. Dus mensen konden dat eigenlijk meteen zien. En dat helpt natuurlijk wel, want dat zorgt ervoor dat er minder mensen gaan bellen. En als er minder mensen bellen, dan hoef je minder energie te stoppen in het te woord staan van al die mensen. Dus hier ook bij Fusix, mocht er toch iets zijn dat de klantbeleving beïnvloedt, nou dan zetten wij dat als eerste in een e-mail die naar iedereen gaat, zodat ze weten van er is inderdaad wat aan de hand. En gelukkig is onze reputatie daarin intussen best goed geworden. En is het dus ook echt zo dat als klanten ons mailen van is er misschien een storing? Nou, dat eigenlijk nooit het geval is. En dat ik vaak zo'n klant kan helpen om binnen hun eigen infrastructuur iets aan te wijzen waar het dan aan ligt. Maar het ligt niet bij ons. En dat zeg ik niet om onszelf nou zo op de borst te kloppen, maar gewoon omdat dit zoveel jaar ervaring, twee netwerken, helemaal redundant. Ja, het sluit allemaal op elkaar aan.
De terugblik is gedaan. We hebben onze lessen getrokken en uitgebreid het tweede seizoen van deze prachtige podcast, die mij heel erg aan het hart gaat, besproken. Maar er komt natuurlijk ook nog een volgend seizoen. Wij gaan dat seizoen 3 noemen, want zo werkt dat nou een keer. Maar eigenlijk zijn het niet echt seizoenen, zoals we dat gewend zijn op de televisie. Want volgende afleveringen komen misschien wel sneller dan je denkt. Niels en Julia, wat gaat er allemaal veranderen?
Nou, ik denk dat we meestal inderdaad een gast blijven hebben, elke aflevering. En dat we wat meer willen inzoomen op die specifieke en misschien wel dubieuze momenten die we een keer hebben besproken. Maar ik wil eventjes meer in depth gaan op onderwerpen die ook lang zijn gekomen in de vorige afleveringen.
Ja, we willen eigenlijk met zo'n gast dan wat meer bespreken over wat wij hier dagelijkse basis meemaken bij Vuzix. We hebben bijvoorbeeld het idee om troubleshooting te gaan bespreken. Wat doe je nou op het moment dat een verbinding niet up wil komen, bijvoorbeeld? Nou, hoe zorg je ervoor dat je dat kan gaan oplossen? We hebben natuurlijk ook in het eerste seizoen een keer een aflevering over de cross-connects gedaan. En daar was René Oudejans toen te gast van een van de datacenters waar wij een pop hebben. Maar ja, er zijn nog 100.000 andere onderwerpen over cross-connects te verzinnen die we ook nog graag zouden willen bespreken. En nou ja, dat zijn we eigenlijk van plan te doen in het derde seizoen. Nou, ik hoop niet dat dan 100.000 afleveringen lang wordt. Maar als dat nodig is om het allemaal voor het voetlicht te brengen wat we willen zeggen, dan wordt die 100.000 afleveringen lang.
Ja, en alles wat een internetprovider voor datacentra boeit, dat willen we in detail bespreken met een expert. Precies. Daar gaat het om.
Ja, seizoen 1 was meer een naslagwerk, een complete spoedcursus wat het behelst om een internetprovider voor datacentra te zijn. Seizoen 2 leek al wat meer op leuke gesprekken met mensen die daar wat mee te maken hebben. Daar hebben we ook wel wat van geleerd.
Ja, daar hadden we behoefte aan.
Precies.
Ja.
En die twee dingen brengen we in seizoen 3 lekker samen. Dus aan de ene kant wel een hoofdonderwerp waar we de diepte in gaan over een onderwerp wat Vuzix aan het hart gaat en wat ook echt in de kern van jullie dienstverlening speelt. Tegelijkertijd ook wel met een gast die daar wat aan bij kan dragen en die daar extra verdieping in kan brengen. Dus ik denk dat we zo het best van beide seizoenen samenbrengen en misschien wel het leukste en meest leerzame seizoen tot nu toe kunnen gaan maken.
Hartstikke mooi. Gaan we donderhand al.
Dat was hem alweer, deze aflevering van de Vuzix podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Vuzix en je hoorde Niels Raaier, Julia Maglien en mij, Randal Pelen. Deze podcast werd geproduceerd door Yolo Media. Heb jij nou vragen over de podcast of onderwerpen die we zeker een keer moeten handelen? Of zou je zelf een keer in de podcast willen komen praten? Mail ons dan op podcast@vuzix.nl. Alle reacties zijn daar van harte welkom. Voor nu, leuk dat je luisterde en we zien je graag weer terug in het komende seizoen. Tot de volgende keer!